Maurits, je werd geboren in het pittoreske dorpje in het Midden-Delfland, waarvan de inwoners ook wel Spreeuwen worden genoemd. Met een hervormde kerk en een dorpsherberg. Maurits, hoe zag jouw jeugd eruit?
Nou, ik denk ook best wel pittoresk. Het was een heel klein en veilig dorpje waar ik naar de basisschool ging, die ook het Spreeuwennest heette. En waar ik in mijn eentje naar school kon lopen en buiten kon spelen. En de touwtjes uit de brievenbussen hingen, zeg maar.
Ja. Echt een gezellig dorpssfeertje.
Ja, heel close, heel nauw. Iedereen kende elkaar. En als dat niet zo was, dan kenden mensen wel een broer of een vader of een moeder van je. Weet je wel, de banden waren heel kort. En dat heeft natuurlijk ook iets heel warms.
Wanneer dacht je, ik ga boeken schrijven?
Ja, het was niet zo duidelijk één moment waarop me dat nou zo'n goed plan leek, eerlijk gezegd. Ik studeerde aan de Rietveld Academie, de kunstacademie in Amsterdam, toen ik begin 20 was. En ik deed daar een opleiding die beeld en taal heet. En dat wil zoveel zeggen als dat wij zowel beeldend werden opgeleid als schrijvende. En dat ging dan om poëzie of om proza, fictie. En een van mijn docenten, Thomas Verbocht, die zelf ook schrijver, romancier is, die zei op een gegeven moment, dat materiaal waar jij nu aan werkt, zou je dat niet allemaal bij elkaar willen vegen, zodat we samen naar een uitgever op zoek kunnen. En daar heb ik dus enorm geluk mee gehad, dat hij me binnenbracht bij zijn toenmalige uitgever, Nieuw Amsterdam. En dat heeft uiteindelijk tot mijn debuut geleid, kort na mijn afstuderen. Het schrijven, dat kwam, zat dus al veel langer. Ik weet niet. Ik moet zeggen, als jongen opgroeiend in dat Midden-Delfland, leek die wereld, ook al is Maarten het Hart natuurlijk een lokale held, leek toch die wereld van het schrijven, het schrijverschap en de literatuur heel ver weg. Dus ik had tot die tijd eigenlijk niet voor mogelijk gehouden dat het ook voor mij was weggelegd.
Je hebt het spreekwoord kleren maken de man. En een aanname is dat mannen vaak handig moeten zijn. Hoe ben je dan op de titel gekomen Man maakt stuk?
Ja, het boek gaat over hoe we naar mannelijkheid kijken in onze samenleving. En dat doen we eigenlijk vaak vanuit een probleem. Hè, mannen zijn oververtegenwoordigd als het gaat over criminaliteit. Ze zijn oververtegenwoordigd als het gaat binnen de psychische problematiek. En als geweldpleger. We zijn eigenlijk met een hele negatieve bril naar mannelijkheid gaan kijken. En ik wist dat ik daar niet zozeer, dat ik over mannelijkheid wilde schrijven, maar niet alleen over wat mannelijkheid allemaal aanricht, maar ook eigenlijk in alle hoedanigheden die man bezien. En dat stuk maken wat de man in de titel doet, dat gaat eigenlijk in op dat negatieve beeld wat we van die man hebben. Maar man maakt stuk heeft voor mij ook een tweede betekenis. En dat is een man maakt iets. Een stuk, een werk, een kunstwerk. Want dat is wat de hoofdpersoon in dit boek is. David is beeldend kunstenaar en hij schildert. Dus zowel het scheppen als het vernietigen zit voor mij in die titel.
Wie zijn behalve David nog meer de hoofdpersonen in het boek?
Ja, David woont in een appartement in een grote stad. Het is niet per se Amsterdam, het is een grote stad. Verder niet echt aangeduid. En het boek begint op een avond waarop onder het raam van David zich een groep jonge mannen verzamelt. En die jonge mannen staan daar een sigaretje te roken, te praten, muziek te spelen. En eigenlijk voelt David zich meteen geïntimideerd en aangesproken door die groep. En na die eerste avond blijven zij ook daar iedere dag, iedere avond, iedere nacht verschijnen. En die groep jongens en de buurtbewoners die daar ook wonen, die vormen de andere personages binnen dit boek.
En wat gaat er dan verder gebeuren?
Ja, ik kan niet alles verklappen, natuurlijk.
Logisch.
Het is namelijk echt een hele plotgedreven roman. Maar laat ik het zo zeggen, die groep jongens neemt steeds meer ruimte in. En is die buurt en ook David steeds meer tot last. En op een gegeven moment verzint of komt David tot een manier om zelf ook iets, die jongens iets af te nemen. Die groep neemt hem zijn rust, vooral zijn nachtrust af. En hij slaat op een gegeven moment terug. Maar hoe hij dat doet, dat...
Moeten we allemaal zelf lezen.
Precies.
Ja. Anna Berfoet schrijft queer, compromiso, sexy en slim. En Pepijn Keppel schrijft eindelijk een aanklacht tegen masculiniteit. Poëtisch, schel en mooi. Wat vind je van die omschrijvingen?
Nou, ik begrijp absoluut dat het boek als compromisloos wordt gezien. En ook wel als een aanklacht tegen de man. Al denk ik wel dat er dus ook... Ja, het boek is eigenlijk... David is heel stellig in hoe hij naar mannen kijkt. En eigenlijk ook in zijn angst voor mannen. En dan moet ik wel zeggen heteroseksuele mannen. En zijn stelligheid wordt door het boek ook wel ondermijnd. Dus ik denk niet dat het... Of door het verhaal. Ik denk niet dat het alleen die ontleding is. Ik hoop ook dat het mensen de ogen eigenlijk opent om... zich bewust te worden van misschien hun eigen vooringenomenheid als het gaat om kijken naar mannen dan wel vrouwen. Hij ziet eigenlijk zijn buurtbewoners, dus zijn buren die ook zich constant tegen de aanwezigheid van die groep verzetten, ziet hij daarmee echt als agressors en als hele bekrompen mensen die totaal geen respect en waardering hebben voor... Nou ja, die groep jongens. Terwijl ik denk dat die buurtbewoners die zich daar druk over maken, daar zit ook iets goeds aan. Als mensen zich daadwerkelijk bekommeren om wat er op hun stoep gebeurt, of op het pleintje waaraan ze wonen, of de straat waarin ze wonen, dat kan een hele bekrompen neiging hebben, maar het is ook een vorm van zorg die we allemaal moeten dragen voor onze omgeving. Dus ik zie dat niet zo zwart-wit. Ik denk dat het ook nodig is. Dat we ons met z'n allen zorgen maken over wat er in onze directe omgeving gebeurt en hoe die wordt gebruikt en door wie die wordt gebruikt.
Is dat ook meteen de boodschap die je aan je lezers mee zou willen geven? Dat we ons wat meer zorgen moeten maken om wat er om ons heen gebeurt?
Nou, in elk geval wel de confrontatie aan te gaan. Want wat die buurtbewoners doen in het boek is de politie bellen. Terwijl, kijk, dat is een enorm cliché, maar... Het contact maken en, nou goed, ik woon in Amsterdam-West in een buurt in Amsterdam waar ook wel eens groepjes jongens op straat staan. Absoluut niet in de vorm waarin dat in het boek gebeurt. Maar ik denk dat iedereen dat wel kent, hè? Schoolkinderen of middelbare scholieren die rondhangen. En je kunt ook met andere ogen naar die groep kijken. Je kunt ook denken, oh god, als er iemand, een oude vrouw, langs hen loopt en ze komt ten val, dan zijn die groep jongens de eerste die het zien. En dus ook de eerste die kunnen helpen. Het is niet alleen maar negatief, dat is wat ik wil zeggen, denk ik. Ik hoop dat het boek mensen stimuleert om niet per se op ons eerste instinct af te gaan. En dingen soms van een andere kant... te bekijken. En dat geldt dus ook voor hoe we naar mannen kijken, maar ook bijvoorbeeld hoe we naar zo'n groepje jongens kijken, of hoe we naar onze buurt kijken, of naar de ander. En is die ander dan wel zo anders?
Ja, en het boek werd uiteindelijk ook genomineerd, hè? Man maakt stuk voor de Libris Literatuurprijs 2025. Wat ging er toen door je heen toen je hoorde dat je was genomineerd?
Ja, eerst hoor je dan dat je op de longlist staat. Nou ja, dat is al een ongelofelijke prestatie, omdat volgens mij... is dat echt een kans van 1 op 10 of nog minder groot. Dat je dus van die van alle inzendingen uiteindelijk op die longlist terechtkomt. En ik dacht echt dat het daarbij zou blijven. Want ik had met die roman, met Man Maakt Stuk, al op twee andere longlisten gestaan. Dus ik dacht, nou, dit is gewoon een longlistachtig boek wat ik heb geschreven. Dus dat is die eerste selectie van, ik geloof, 15 boeken die ze maken. En dat wordt dan gereduceerd tot 5. En dat is dan de shortlist. Dat betekent dan uiteindelijk de echte nominatie. En... ik was wel in shock. Ik was ontzettend blij. Ik was ook blij dat ik ervan kon genieten. Ik kreeg er niet paniek van. Ik dacht ook niet meteen, nu moet ik winnen. En wat als ik niet win? Ik heb mezelf verteld, ik moet nu gewoon blij zijn met wat dit is. En ik hoef niet een stap vooruit te denken. En die nominatie, nou ja, het is nu net afgerond, hè. Bert Natter heeft afgelopen maandag de Libris van dit jaar gewonnen. En die nominatieperiode duurt, wat is het, anderhalve maand, geloof ik. En als het dan ter sprake kwam, mijn nominatie, dan zei iedereen, oh, wat erg voor je dat je zo lang moet wachten, hè, dat je 6 weken in spanning zit. Ik zeg, nee, helemaal niet, want ik ben 6 weken lang sta ik op die shortlist. En daarna is er een kans van 1 op 5 dat ik heb gewonnen, maar er is een grotere kans dat ik niet heb gewonnen. Dus dit is eigenlijk prachtig, in elk geval, wat nu gebeurt. En ik ga gewoon proberen te genieten van die 6 weken. En dat is maar uiteindelijk ook wel, ik kan wel zeggen dat het me ook gelukt is.
Hoe belangrijk is het voor jou om een soort ambassadeur voor de LHBTIQ-gemeenschap te zijn? En wat hoop je daarmee te bereiken?
Een ambassadeur, denk ik, dat je daar kun je misschien naar streven, maar daar streef ik niet per se naar. Dat is volgens mij, hè, als mensen in mij een soort voorbeeld zien of in mijn boeken, hè, iets daar, of daar iets uithalen, dan vind ik dat prachtig en een compliment. Maar ik kan niet zeggen dat het een doel is geweest van mij. En je tweede vraag was, wat hoop je daarmee te bereiken? Een van de dingen die ik wel hoop te laten zien, door de manier waarop ik me positioneer in het debat, laten we het zo even zeggen, is dat iemand nooit alleen één ding is. Dus ik ben inderdaad gay, maar ik ben ook Joods. En dat ik die twee dingen sluit, ik ben ook gereformeerd opgevoed. En die drie dingen sluiten elkaar in mijn geval niet uit. En dan ben ik ook nog eens kritisch op de Israëlische regering. Ook dat past bij mijn identiteit. Dus dat die dingen absoluut vereenzelvigd kunnen worden en kunnen samenkomen binnen één persoon. Ik hoop dat ik dat kan laten zien dan. Maar dat gaat vanzelf. Ik ben niet bewust bezig met een soort strategie van, goh, hoe laat ik dat nou zien? Maar als ik dan een soort hoop koester, dan zou dat het zijn. En natuurlijk niet dat mensen mij alleen op die manier bekijken, maar dat ze naar iedereen zo kijken.
Ja, precies. En hoe hou je dan staande in die grote stad Amsterdam, als er weer eens wat geks naar je geroepen wordt of lelijks naar je wordt geroepen, in wat ook wel wordt genoemd de dominante heteronormatieve buitenwereld?
Hoe hou ik me dan staande? Ik moet zeggen dat het sinds een aantal jaar af is genomen en vrij scherp is afgenomen. Ja, ik ben wat ouder. Ik ben inmiddels 41. Misschien dat scheelt op de manier waarop ik opval op straat. Dus misschien val ik minder op, wil ik daarmee zeggen. Ik ben me niet per se anders gaan gedragen of kleden. Althans niet in mijn optiek. Maar ik moet zeggen dat, en het is waarschijnlijk ook niet omdat de stad een stuk veiliger is geworden, want wat we weten uit de kranten en van de onderzoekscijfers is dat het ontzettend slecht gaat met de acceptatie van LHBTI'ers, vooral onder jonge mensen. Middelbare scholieren, gaat het echt desastreus. En dat houdt me heel erg bezig, maar uit eerste hand, als je dan vraagt hoe handhaaf je, heb ik gelukkig daar niet superveel last van op dit moment. Dan moet ik wel zeggen dat ik vaak wel een soort voorzorgsmaatregelen neem. Dus,
zoals?
Bijvoorbeeld door, stel ik wil een nogal extravagante outfit dragen naar een feest, dan zorg ik of dat ik een lange jas draag, of dat ik pas iets aantrek als ik eenmaal op die plek ben, of dat ik met een taxi ga, of ik moet wel op die manier soms nadenken over mijn eigen veiligheid. Helaas moeten heel veel mensen in Nederland dat. En ook heel veel LHBTI'ers. En natuurlijk ook heel veel vrouwen. Dan moet ik wel goed nadenken over hoe kom ik thuis, waar begeef ik me vanavond, hoe veilig is het daar op dat tijdstip, als ik ook weer naar huis wil. Die vragen spelen voor mij dan wel een rol.
Welke boodschap heb je voor de regenboogcommunity in het toch ook wel een beetje gereformeerde Krimp aan de IJssel?
Nou, ik zou zeggen, zoek naar voorbeelden. Want ik had die vroeger niet in mijn directe omgeving. En dan heb ik het dus over LHBTI'ers waar je naar kunt opkijken. En misschien hoef ik dat tegen niemand meer te zeggen, want jonge opgroeiende queer mensen hebben het internet onder hun vingertoppen. Dus hebben die voorbeelden waarschijnlijk iets makkelijker dan ik in de jaren 80 en 90. Dat was ik afhankelijk van wat er op tv verscheen en zo. en in de tijdschriften. En dat is gelukkig breder geworden, maar ik zou wel mensen willen meegeven om zich daaraan op te trekken. Om een soort community om je heen te verzamelen. En een gemeenschap kan volgens mij heel veel dingen betekenen. Als je een boek leest en je voelt je daar thuis in dat boek of in de wereld die in dat boek wordt geschetst, dan behoort dat wat mij betreft ook tot je gemeenschap. En dat kan ook voor muziek gelden of voor een film die je ziet. Dus je belevingswereld is natuurlijk veel groter dan alleen het huis waarin je opgroeit of de school waar je naartoe gaat. Probeer ook gebruik te maken van alles wat er is aan cultuur en aan gelijkgestemden. Dat zou dan misschien mijn advies zijn.
Maurits, ik wil je heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. En ik hoop dat het aanstaande zaterdag een goed gevuld cultureel café gaat zijn hier in Krimpen aan IJssel. En veel succes bij het schrijven van je nieuwe boek.
Dank, veel dank.